Okay, so you can see my slide. Are we ready to start?
You can start.
Okay. Would you all like to begin with prayer?
We could.
Are you all ready?
We already started the Bible study, but
okay, very good. Well, let's just jump right into our study today. So the last few times we have met, we have talked about the lesson being a holy habitation for God, and then Psalm 45, leaving our culture behind. And just to refresh, we're doing translation, aren't we?
Yes. So I will start now. Het laatste keer hebben we gesproken over het zijn van een heilige woonplaats voor God en Psalm 45 om onze cultuur achter te laten, onze maatschappij. Yes.
So when we talk about being a holy habitation for God,
dus wanneer we spraken over het zijn van een heilige woonplaats voor God,
we talk about the idea of our being a house that God could dwell in.
Dan hebben we gesproken over het zijn van een huis waar God in kon wonen.
God came and dwelt in a tabernacle.
God kwam en woonde in de tent, in de tabernakel.
And he dwelt in a temple.
Hij heeft gewoond in de tempel.
But those were really just representative of the real idea.
Maar dat waren eigenlijk maar afbeeldingen van het echte idee.
God dwelling in his people, the church.
God die woont in zijn mensen, in de gemeente.
But for God to dwell in his people must be holy.
Maar voor God om te kunnen wonen in de mensen, in zijn mensen, moeten zij heilig zijn.
Then when in the second lesson we studied Psalm 45.
In de tweede les hebben we Psalm 45 bestudeerd.
There we saw a marriage, a wedding.
Daar hebben we een huwelijk gezien.
And the wife was leaving her people. She was a foreigner and she was leaving her people behind.
En er was een vrouw, zij was een vreemde vrouw en zij liet haar volk, haar eigen volk achter.
And of course the king whom she marries represents Jesus.
En de koning die zij trouwde moet Jezus voorbeelden, uitbeelden.
And so she represents the church, which is us.
En zij vertegenwoordigt dan de gemeente die wij zijn.
And so the point that we want to focus on is this.
Het punt waar we de nadruk op willen leggen is dit.
As God's people, we are going to be holy, and that is going to mean we are going to be different than the culture we grew up in.
Als Gods volk moeten we heilig zijn, en dat betekent dat wij anders zullen zijn als de maatschappij waarin we zijn opgegroeid.
There are various practical ways in which we will be different.
Een praktische manier waarop wij verschillend zullen zijn, of zijn.
Next time I talk with you, I want to talk about leaving our culture behind in the way we dress.
De volgende keer wil ik spreken over hoe wij onze cultuur achter ons moeten laten en hoe wij ons kleden.
But today I want to talk about the simple idea of cultural conflict.
Maar vandaag wil ik spreken over het simpele idee van een conflict in onze cultuur, onze maatschappij.
We don't seek conflict.
We zoeken geen conflict op.
But it's a fact that we must accept there will be conflict.
Maar het is een feit dat we moeten aanvaarden dat er conflict zal zijn.
And we simply need to be prepared to accept that.
En we moeten simpelweg bereid zijn om dat te aanvaarden.
So, let's talk about Christianity and culture.
Dus laten we spreken over het christendom en de cultuur.
What this is about is a willingness to be different than the surrounding culture.
En waar het hier om gaat is dat er een bereidheid moet zijn om anders te zijn dan de maatschappij waarin wij ons begeven.
I want to read a quotation from you from William Ramsey.
Ik wil een quotatie aanhalen van Ramsey.
He is talking about the church in the second century.
Hij spreekt over de gemeente in de tweede eeuw.
And I'll let you read this in Dutch, this first paragraph.
De tolerantie van nieuwe religies als zodanig was eigenlijk veel groter onder het Romeinse Rijk dan het is in de moderne tijd. in de hoeveelheid van religies en goden die bestonden in dezelfde stad, een enkele nieuwe toevoeging was eigenlijk een materie van bijna perfecte onverschilligheid.
Now, what he says may seem a little strange.
Wat hij zegt lijkt misschien wel wat vreemd.
He talks about modern times, and he speaks of modern times as if new religions are not tolerated today.
Hij spreekt over de moderne tijden alsof nieuwe religies niet aanvaard zouden zijn.
Keep in mind that he wrote this 120 years ago in Scotland.
Hou u voor de ogen dat hij dit 120 jaar geleden in Schotland heeft geschreven.
120 years ago in Scotland there was not a lot of religious diversity.
120 jaar geleden in Schotland was er niet veel godsdienstige verscheidenheid.
And new religions were not tolerated.
En nieuwe godsdiensten werden niet getolereerd.
But today, where you are in Belgium and where I am in the United States, we really have a situation more like what existed in the first and second century.
Maar vandaag de dag, wij in België, zelfs in Amerika, hebben we eigenlijk meer een situatie zoals die was in de eerste eeuw.
Somebody can come along and start a new religion and nobody really cares.
Iemand kan een nieuwe godsdienst oprichten en niemand interesseert zich daaraan.
Here is a picture of a meeting place of a Sikh religious group.
Hier is een foto van een ontmoetingsplaats van Sikhs.
Right here is the Sikh temple.
Een tempel van de Sikhs.
This is down in Philadelphia.
Dit is in Philadelphia.
And here is one of the religious leaders of this Sikh temple.
En dit is een van die godsdienstige leiders van die Sikh temple.
He looks a little different than your average Belgian, doesn't he?
Hij lijkt wat anders dan onze gemiddelde dan een gemiddelde Belg.
And he looks very different than your average American also.
Hij lijkt ook wat anders dan de gemiddelde Amerikaan.
But nobody looks twice at people who are dressed this way or follow this religion.
Niemand kijkt twee keer op naar iemand die op deze wijze gekleed is en deze godsdienst volgt.
Now, when I grew up in Alabama 15 years ago, somebody like this would have seemed odd.
Toen ik 50 jaar geleden in Alabama opgroeide, zou iemand hier zo uitzag, ja, heel vreemd uitzien.
But not today, and certainly not where I am in Pennsylvania.
Maar vandaag niet, en al zeker niet in Pennsylvania, waar ik woon.
And I suspect that's true in Belgium also. Somebody like this, nobody would even pay any attention to the fact that he's different.
En ik veronderstel in België ook dat niemand nog opkijkt van het feit dat hij zo verschillend is. Well, and we have a culture of Sikhs in a city nearby here that there we know them.
Okay. And you know, somebody could start a religion and call it the Church of the One-Eyed Cat and put up a sign. And people might look once or twice, but after that they would just ignore it.
Dus iemand kan een kerk oprichten en die de kerk van de eenoogige kat noemen. En iemand zal dat wel zien, maar men zal daar geen aandacht aan geven.
Right, so read this paragraph now, starting with but the aggressiveness.
Maar de agressiviteit van het christendom, de verandering in de sociale gewoonten en het alledaagse leven die dat met zich meebracht. En wat is injurious?
Causes harm.
Het effect, het resultaat wat schade toebracht, dat daar stond. This is a very difficult sentence.
Well, let me put it in my own words.
Okay.
What you're saying is that in the second century.
In de tweede eeuw.
The effect of Christianity was negative for some businesses.
wat het effect van het christendom op heidense zaken eigenlijk negatief.
Christianity had an adverse effect upon certain business activities.
Het christendom had een negatief effect op bepaalde handelsovereenkomsten.
Especially business activities that were associated with pagan religion.
En vooral die zaken die zich bezighielden met zaken doen in verband met afgoderij.
And Christianity was exclusive.
Christendom was exclusief.
That is, Christianity said there's only one way to God.
Christendom zei, er is maar één weg tot God.
And this made Christianity despised by the general population.
En dit maakte dat christendom veracht werd door de algemene bevolking.
So talk about these two ideas.
Dus laten we eens spreken over deze twee ideeën.
The first one is a lifestyle conflict.
De eerste gaat over een conflict in de levenswijze.
And the second one is about exclusivity.
En de tweede over exclusiviteit.
So just to illustrate the first one, lifestyle conflict for a moment.
Dus de eerste, het conflict in de levensstijl.
If I ran a brothel, a place where prostitutes do their business.
Als ik een bordeel zou uitoefenen.
And if my prostitutes became Christians, that would put me out of business.
Als mijn prostituees christen zouden worden, ja, dan zou ik mijn werk kwijtraken.
So Christianity would be harmful to my business.
Dus het christendom is dan schadelijk voor mijn zaak.
Or if many people who were the customers became Christians, that would hurt my business.
Of als veel van mijn klanten christen zouden worden, dan zou dat mijn zaak ook schade doen, want ze zouden niet meer komen.
The result of this was people resented Christianity.
En het resultaat was dat mensen een afkeer hadden van het christendom.
Our goal is not to be resisted.
Ons doel is niet om dat mensen ons niet graag hebben of dat mensen een afkeer van ons hebben.
In Daniel chapter 6 in verse 3, Daniel is a faithful servant of God, but is very respected.
In Daniel 6 vers 3 is hij een trouwe dienaar van God, maar hij is enorm gerespecteerd.
And I'll read that. Daniel 6:3 says, this Daniel began distinguishing himself among the commissioners and satraps because he possessed an extraordinary spirit and the king planned to appoint him over the entire kingdom.
Is that 6:3 that you read?
Daniel 6:3. You know what? In your Bible, it may be verse 4.
Toen overtrof deze Daniel de rijksbestuurders en de stadhouders, doordat een uitnemende geest in hem was, en de koning was van zins hem over het gehele koninkrijk te stellen.
Is that the right passage?
Where it says that the king wanted to put him over the whole kingdom?
Yes. I mentioned that passage simply to illustrate this point.
Ik noem deze passage simpelweg om dit punt te maken.
Often people in the world will appreciate a Christian because the Christian is honest, he has integrity, and he's a hard worker.
Een christen wordt vaak gerespecteerd in de maatschappij omdat hij eerlijk is, integer is en een harde werker is.
But there are going to be people who resent Christians.
Maar er zullen ook mensen zijn die een afkeer hebben van christenen.
So part of the result of being a Christian is we will be detested by some people.
Dus een deel van het resultaat van het christen zijn is dat sommige mensen ons niet graag zullen hebben.
Look at Daniel chapter 3 and verse 12.
In Daniel hoofdstuk 3 vers 12.
This is the chapter where Nebuchadnezzar builds this very large image that he wants people to worship.
Dit is de passage waar Nebuchadnezzar het groot beeld van hemzelf bouwt, dat hij wil dat mensen aanbidden.
Shadrach, Meshach, and Abednego refused to bow down to it.
En Sadrach, Meshach en Abednego, die weigeren om te buigen voor het beeld.
Read Daniel chapter 3, verse 12.
Er zijn Judese mannen aan wie jij het bestuur van het gewest Babel hebt opgedragen, Sadrach, Meshach en Abednego. Deze mannen hebben zich aan uw koning niet gestoord, uw goden vereren zij niet, en het gouden beeld dat gij hebt opgericht aanbidden zij niet.
So there were some people who told the king that certain Jews would not bow down to the image.
Dus daar waren mensen die de koning gingen vertellen, er zijn enkele Joden die niet zich willen buigen voor uw beeld.
And notice that the problem isn't simply that these people follow a different religion.
Het probleem is niet dat deze mensen gewoon een andere religie volgen.
The problem is they don't honor the religion of the Babylonians.
Het probleem is dat zij de godsdienst van de Babyloniërs niet eren.
I want you to think about that.
Ik wil dat je daarover nadenkt.
Nobody cares if you believe in Jesus.
Niemand interesseert zich als jij in Jezus gelooft.
But what makes people upset is if you don't agree that their way of life or their faith is just as good.
Maar wat mensen overstuur maakt is dat zij niet akkoord gaat dat hun levenswijze even goed is als de uwe.
This is when we run into conflict in the world today.
En hier komen we in conflict vandaag de dag in de wereld.
When either our words or our conduct leads people to see that there's something wrong with what they are doing.
Wanneer onze woorden of ons gedrag mensen laat zien dat er iets mis is met wat zij aan het doen zijn.
This paragraph here talks about the intolerance of Christianity for other religions.
Deze passage hier waar het spreekt over de onverdraagzaamheid van het christendom tegenover andere godsdiensten.
In what sense is Christianity intolerant?
Op welke wijze is het christendom onverdraagzaam?
Is it intolerant in the sense that we run around killing people who aren't Christians?
Is het dat wij onverdraagzaam zijn, dat wij andere mensen die geen christen zijn vermoorden?
Is it intolerant in the sense that Christians want laws passed forbidding other religions?
Is het dat christenen willen dat er wetten worden gestemd die het verbieden dat andere mensen hun godsdienst uitoefenen?
It's not intolerant in any of those ways.
Het is niet intolerant op geen enkele van die wijzen.
But it is exclusive in the sense that we believe there's only one way to God.
Maar het is exclusief in die zin dat wij geloven dat er maar één weg is naar God.
John chapter 14 verse 6, you can read that please.
Johannes 14 vers 6, waarin Jezus zegt: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij.
And people don't like that.
En mensen vinden dat niet fijn.
It's all right if you want to follow Jesus, just don't say that's the only way.
Het is oké als jij Jezus wilt volgen, maar zeg mij alsjeblieft niet dat dit de enige weg is.
This is the spirit of the age in which we live.
En dit is de geest van de tijdgeest waarin wij leven.
Read Acts chapter 4 and verse 12.
Handeling hoofdstuk 4 vers 12. En er is de behoudenis is in niemand anders. Want er is ook geen andere naam onder de hemel gegeven door wie mensen kunnen worden behouden.
So Christianity has an exclusive message.
Het christendom heeft een exclusieve boodschap.
Let's talk about then what Mr. Ramsey meant when he talked about the aggressiveness of Christianity.
Laten we dan even nadenken over wat meneer Ramsey bedoelde als hij sprak over de agressiviteit van het christendom.
In Acts chapter 19 in verse 23 we read about the conflict between Christianity and certain business in Ephesus.
In Handelingen 19 vers 23 lezen we over het conflict die er ontstond tussen enkele handelaars en christenen.
Just read along this passage as I click through it.
Okay. Verse 23.
Uh-huh.
En omstreeks dat tijdstip ontstond er geen geringe opschudding in zaken de weg.
When he says the way, he's talking about Christianity.
Wanneer hij over de weg spreekt, spreekt hij over het christendom.
Christianity was called the way. Probably because Jesus said, I am the way.
Het christendom werd de weg genoemd, omdat Jezus ook zei, ik ben de weg.
Continue reading verse 24 through verse 26.
24 tot 26, want iemand genaamd Demetrius, een zilversmid, die zilveren Artemis-tempels vervaardigde, verschafte aan de mannen van het vak niet weinig inkomsten. Hij riep deze bijeen met de werklieden in dit vak en zeide, mannen, gij weet dat wij aan dit werk onze welvaart danken. En gij ziet en hoort dat deze Paulus een talrijke schare, niet alleen van Efeze, maar ook van bijna geheel Azië overgehaald en afkerig gemaakt heeft, door te zeggen dat goden die met handen worden gemaakt geen goden zijn.
This is an example of the harmful effect of Christianity on certain businesses.
Dit is een voorbeeld van het kwalijk gevolg van het christendom op bepaalde handelszaken.
This man's business was making little silver representations of this pagan deity.
Deze man had er zijn job van gemaakt om zilveren afbeeldingen te maken van de godin Artemis, de grote god Artemis.
Tourists from all over would come to Ephesus and buy his product.
En toeristen kwamen van heinde en ver om zijn producten te kopen.
But if people quit believing in idolatry, he's going to lose business.
Als mensen natuurlijk niet meer in afgoderij geloven, ja, dan gaat hij zijn zaak kwijtraken. Dus zegt hij in vers 27, en wij lopen niet alleen gevaar dat deze tak van arbeid niet meer in tel zal zijn, maar ook,
so he's concerned about his business and he's concerned about his religion.
Maar ook dat het heiligdom van de grote godin Artemis van geen betekenis meer geacht zal worden en dat zij ook van haar luister beroofd zal worden, zij die door heel Azië en de ganse wereld als godin wordt vereerd.
Well, really, his religion and his business were kind of the same thing.
Zijn godsdienst en zijn zaak waren eigenlijk twee dezelfde dingen.
Now, when we preach the gospel and we bring people to Christ, we expect them to make changes in their lives.
Wanneer wij het evangelie vertellen aan de mensen, dan verwachten wij dat zij veranderingen brengen in hun leven.
If we teach the gospel to a prostitute, we expect her to give up her career and get a new one.
Als wij de evangelie aan een prostituee verkondigen, dan verwachten wij dat zij haar carrière opgeeft en een nieuwe carrière begint.
And this man in Ephesus in Acts 19, if he were to become a Christian, he would have to give up his career and get a new one.
En als deze man in Handelingen 19 christen zou worden, dan zouden wij zeggen dat hij zijn carrière moet opgeven en een nieuwe zaak moet beginnen.
And those are big changes to make in one's life.
En dit zijn grote veranderingen die iemand in zijn leven moet maken.
The thing that I want us to think about is, are we willing to make changes in our own lives, even if they are difficult?
Waar ik wil dat we over nadenken is, zijn wij bereid om veranderingen te maken in ons leven, ook al zijn die moeilijk.
So, let's look at Revelation chapter 13.
Openbaring 13.
Verse 16 is a fairly well-known passage.
Vers 16 is een vrij bekende passage.
And I see I've just got a note. I only have 10 minutes left, so we'll get as far as we can, and we may have to pick this up again later. But read Revelation 13, 16.
En het maakt dat aan alle, de kleine en de grote, de rijke en de arme, de vrije en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd.
People like to speculate. What is the mark of the beast?
Mensen speculeren graag van wat is het teken van het beest?
What's this mark that goes on the right hand and in the forehead?
Wat is het teken dat op de rechterhand en op het voorhoofd komt?
It's really just as important that we ask what is the cost of not having the mark.
Maar het is even belangrijk om te vragen wat is de kost, de prijs om het niet te hebben. that deacon.
So let's read verse 17.
Vers 17. En dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken, de naam van het beest of het getal van zijn naam heeft.
The mark, whatever it was specifically, in general, it was being like the world.
Het merkteken, wat het dan ook was specifiek, het was, het stond symbool voor het zijn zoals de wereld.
Probably it included the idea of consenting to the pagan gods as, or to Caesar as being divine.
Het heeft waarschijnlijk te maken met het niet accepteren van de goden of het niet eren van de keizer als zijnde goddelijk.
If you did not go along with that, you could lose business.
Als jij daar niet mee in meeging, dan zou ik je werk kwijtraken.
How would you lose business? Well, let me explain that.
Hoe zou jij je werk kunnen kwijtraken? Wel, laat me dat verklaren.
Henry Barclay Sweet wrote a commentary on the Book of Revelation.
Deze man Sweet, die heeft een commentaar geschreven op Openbaringen.
He talked about the seven churches of Asia.
En hij spreekt over de zeven gemeenten in Azië.
He talked specifically about the church at Thyatira and the archaeology associated with the city.
En hij spreekt specifiek over de gemeente in Thyatira en de archeologie die in die stad is gevonden.
And he mentions the evidence of trade guilds, trade unions, that we see in ancient Thyatira.
En hij spreekt over deze handelaarsgilden die er in de oudheid in Thyatira
bestonden. They had trade guilds for bakers and for silversmiths and for carpenters and for every profession you could imagine.
Dus ze hadden gilden voor bakkers en elk beroep eigenlijk wat u maar kunt inbeelden.
If you wanted to work in any of those professions, it was desirable to be, you needed to be a part of that trade guild.
Als jij dus in een van die beroepen wilde werken, moest jij ook lid zijn van die gilden.
However, some of those trade guild meetings they involved making sacrifices to a pagan deity.
Maar in sommige van die vergaderingen van die gilden, werd er een afgoderij, werden afgoden geofferd.
So if you're a Christian, you have a difficult choice.
Dus als jij een christen bent, heb je een moeilijke keuze te maken.
Compromise your faith.
Uw geloof toegeven, compromitteren.
Participate in the sacrifice to the pagan deity.
Meedoen aan het offeren aan de heidense afgod.
And keep your good standing in the trade guild so that you could make a living.
En uw goede naam behouden in de handelsgilden zodat je kunt leven.
Or you could maintain your faithfulness to God.
Of je kunt je trouw aan God behouden.
Refuse to participate in the pagan sacrifice.
Weigeren om deel te nemen aan het heidenoffer.
Get excluded from the trade guild.
Buiten geworpen worden uit de gilde.
And find yourself unable to work in your chosen profession.
En jezelf zo vinden dat je je werk niet meer kunt uitoefenen in het beroep dat je gekozen hebt.
Sweet says there was probably no guild which was not devoted to some form of heathen worship.
En deze man Sweet zegt, er was waarschijnlijk geen enkele gilde die niet toegewijd was aan een of andere vorm van heidense aanbidding.
En zo in de message to the church at Thyatira, we read this.
Dus aan de boodschap aan de gemeente aan Thyatira lezen wij dit in Openbaringen 2 vers 20. Maar ik heb tegen u dat zij de vrouw Isabel laat begaan, die zegt dat zij een profetes is, en zij leert en verleidt mijn knechten om te hoereren en afgodenoffers te eten.
So there was a woman in the church at Thyatira, who was encouraging the Christians to compromise with the world.
Dus dat was een vrouw in de gemeente in Thyatira die de christenen aanmoedigde om hun geloof te compromitteren met de wereld.
But the Lord says this in verse 26.
Maar de Heer zegt dit in vers 26. Wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal ik macht geven over de heidenen.
In the United States we've had many people in the news, like florists, bakers, photographers.
In Amerika hebben heel veel mensen die in het nieuws zijn gekomen, bloemisten, bakkers, fotografen.
People who have had their businesses destroyed because they refused to participate in a homosexual wedding.
Mensen wiens zaak kapot is gemaakt omdat zij weigerden deel te nemen aan een homoseksueel huwelijk.
They have been fined in some cases over $100,000.
In sommige gevallen hebben ze een boete gekregen van $100,000.
They have been put out of business.
Ze zijn hun zaak kwijtgeraakt.
A mayor in Houston, Texas, who is a lesbian, subpoenaed the sermon outlines of preachers to find out who was preaching against homosexuality.
Een burgemeester in Houston, Texas, die lesbisch is, heeft prediking gedagvaard, dus de woorden die gesproken werden, om uit te vinden wat er gezegd werd over homoseksualiteit.
So we are living in a world where we are having to make some difficult choices.
Dus wij leven in een wereld waarin wij moeilijke keuzes moeten nemen.
Be faithful and be persecuted or compromise to avoid persecution.
Trouw zijn en vervolgd worden of toegeven en vervolging vermijden.
So now we want to talk about our willingness to be different even when it means we may face persecution.
Dus nu wil ik spreken over onze bereidheid om anders te zijn, ook al betekent dat dat we vervolging moeten tegemoet gaan.
I'm going to make this one brief point and then I can come back to this the next time we meet.
Ik ga één kort punt maken en dan zal ik daar volgende keer op terugkomen. Kijk naar deze vrouwen.
Do they look like the people in Belgium look?
Zien zij eruit zoals mensen in België? It depends on which neighborhood you will go to.
How about these people?
Well, it depends on which neighborhood you go to.
How about these people?
Well, it depends on which neighborhood you go to.
Here's what I want you to think about.
Ik wil dat hierover nadenken.
These women do not feel out of place.
Deze vrouwen vinden van zichzelf niet dat zij anders zijn.
These women are not embarrassed.
Deze vrouwen zijn niet beschaamd.
This is a Muslim family at a water park.
Dit is een familie van moslims bij een waterpark.
They are dressed differently than most Americans would dress.
Zij zijn anders gekleed zoals de meeste Amerikanen zouden gekleed zijn.
These are some Amish people near my house.
Dit zijn enkele Amish mensen die dicht bij mij wonen.
These are some Amish children near my house.
Dit zijn enkele kinderen van de Amish die niet dicht bij mij wonen.
They look different than most Americans.
Ze zien er anders uit dan de meeste Amerikanen.
But they are not embarrassed.
Maar ze zijn niet beschaamd.
Because they do not.
Het is gedaan voor vandaag. De tijd is op.